Gods wegen sprak. Ze zeiden glashard tegen hem: de Heere is aan u niet verschenen. Dat kunt u lezen in Exodus. De Heere is aan u niet verschenen. En bijvoorbeeld toen de 12 apostelen der besnijdenis in de handelingentijd het evangelie verkondigden aan de Jood. En verkondigden dat Jezus was de Christus, de Messias. En het evangelie der bekering van het koninkrijk brachten aan Israël. Weet u wat het volk toen overigens zei? Nou, dat is niet waar. Dat is een dwaling. En ze verharden zich. En het gekke is dat als je dwaling verkondigt en de meest wilste dienen zegt, dat je dan zo een aanhang achter je kweekt. Terwijl als je een boodschapper bent van de Heer en je predikt in zijn opdracht, dan dreigt haast bijna niemand in eerste instantie zomaar die boodschap te aanvaarden. En dat gevaar zie je ook net zo goed bij Paulus. En daarom neemt hij zo uitgebreid daarom de tijd om die claim die hij legt in vers 1 hier in dat hele hoofdstuk nader te verklaren. En om ons er eigenlijk van te overtuigen dat zijn claim terecht is. Want hij zegt in vers 2, om die claim als ware te onderschrijven en aan ons duidelijk te maken: gij hebt immers gehoord van de bediening, van de genade Gods, mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekend gemaakt is. Dit vers gaat ervan uit dat de Efeziërs dus hadden gehoord van de bediening van de genade Gods aan Paulus gegeven. En hoe en wanneer hadden die Efeziërs daarvan gehoord? Nou, de oudsten van Efeze hadden hem horen zeggen toen hij afscheid nam. Maar verder lees je over die gevangenisbediening in Handelingen 28. En Paulus bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Wie kwamen nu allemaal tot hem? Nou, daar schrijft hij bijvoorbeeld over in de Colossensebrief. Lees dat maar eens in Colossense 2. Nee, sorry, Colossense 4. Colossense 4. Dan kom je tot de ontdekking dat Paulus in zijn eigen gehuurde woning in Rome daar niet alleen zit, maar dat er nog meer zijn. Die komen bij hem binnen, want hij ontving allen die tot hem kwamen. En dan lezen wij in vers 7, van al mijn omstandigheden, Colossense 4, vers 7, van al mijn omstandigheden, hier in die eigen gehuurde woning, waar ik gevangen zit in Rome, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Dus hij stuurde Tychicus op pad, onder andere naar de Colossense. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zou vernemen hoe het met ons staat. Met ons staat. Niet met mij alleen, met ons. En dat hij uw hart vertroostte, samen met Onesimus. Die ging mee, Onesimus. Met Tychicus richting Colosse. Mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. Oh, die was dus ook in Rome. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen. En er was ook een in Jezus. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods. En die mij dan ook tot troost zijn geweest. Zijn medewerkers voor het koninkrijk Gods. Niet het koninkrijk der hemelen, maar het koninkrijk Gods. Wie nog meer? Vers 12. Epafras laat u groeten. Oh, die was er ook. Epafras laat u groeten, die een der uwen is. Een dienstknecht voor Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor uw worstelende, dat gij mocht staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Nou, het was dan een volle boel daarin in Rome, in die eigen gehuurde woning. Worden een groot aantal mededienstknechten opgenoemd, die dus op pad gaan, gewapend met die brieven van Paulus, onder andere hier die Kolossenbrief. Hè? En die trokken dus rond, die gingen naar die gemeentes allemaal toe, om er allemaal over die boodschap te vertellen. Door die bediening van deze mededienstknechten van Paulus, die dus heen en weer reisden tussen Rome en de gemeente, werden alle gemeentes onderricht in de nieuwe bedeling. Waar we dus, de boodschap waar we dus vanmorgen zo uitgebreid bij hebben stilgestaan, die aan Paulus gegeven was als een apostel in ketenen. Ja, een apostel in ketenen. Dat lees je in Efeze 6. Zoek maar even op. Efeze 6. Vers 19. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie. Ik kan ook vertalen het evangelie van het geheimenis of het evangelie van de verborgenheid bekend te maken. Dat was nu zijn opdracht. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Een apostel, een gezondene in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Hij zat in ketenen in Efeze. Tijdens die Efezebrief en Kolossenbrief. En stuurde zijn dienstknechten erop uit. Het tweede gedeelte dus van zijn loopbaan, zijn tweede bediening, heeft Paulus uitgeoefend. Eerst vanuit Rome, later ook nog toen hij vrij kwam. En hij heeft dat tot een goed einde gebracht. Ik tel mijn leven niet, had hij gezegd. En ik acht het niet kostbaar voor mijzelf als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. En de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. En oh, wat is hij daar toch goed in geslaagd. Hij heeft de prediking van de verborgenheid volledig uitgelegd aan de heidenen. De onnaspeurlijke rijkdom. Hetgeen wat voor eeuwig in God verborgen was gebleven, mocht hij openbaren. Hij was daartoe alleen uitverkoren. Die genade was hem te beurt gevallen. En zelfs in een zeer korte tijd, door de dienst van die mededienstknechten, kon hij die boodschap in één klap, zo in die toenmalige wereld, bekend maken. Ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Maar is het toch jammer dat dan veel mensen, en dan zeg ik toch met een beetje verdriet in mijn hart, ik ben blij dat u komt hoor, maar zijn er zoveel waar je dan soms van hoort, dat als ze maar iets hierover horen, dan zijn ze meteen negatief. Negatief. En denken ze gelijk dat het waner is. En dan staan ze gelijk eigenlijk daar huiverig tegenover. En als je hem alleen al zegt, dat als je tot geloof gekomen bent, dat je dieper moet ingaan op wat de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha aan ons heeft gegeven in zijn grote genade. En dat het een evangelie is der genade Gods. Want wij stonden heel ver af. En we zijn eigenlijk heel dichtbij gebracht. We mogen notabene het lichaam van Christus met elkaar vormen. De nieuwe mens. En we mogen vanuit die positie, die heerlijke positie boven, mogen we leven. Dan zie je dat ze de Heer vaak verdriet ermee doen. Omdat ze dan zich gaan verzetten. Innerlijk verzetten tegen die prediking. En ze dan eigenlijk van die apostel Paulus niets moeten hebben. Zeggen eigenlijk hetzelfde tegen Paulus in deze tijd. Als de Joden tegen Mozes zeiden toen Mozes in Egypte kwam. He, dat de Joden zeiden, zeggen ze ook nu, de Heere is aan u niet verschenen, Paulus. He, en de claim die jij legt, die is niet terecht. Dat is niet waar, dat alleen die genade jou te beurt gevallen is. He, wat verbeeld je je wel? En dat is jammer, want je doet daarmee de Heer verdriet. De Heer heeft een kanaal gegeven, net zoals die aan de Joden Mozes gaf, die de wet gaf, zo heeft hij Paulus uitverkoren, en Paulus maakt ons dat hier bekend, Paulus uitverkoren als de rentmeester van de verborgenis. Hij mocht dat aan ons uitleggen, in het licht stellen, zodat we het begrijpen en vatten en daar ons voordeel mee kunnen doen. En voorgangers kunnen niks anders doen dan eigenlijk die boodschap die ze ontvangen van Paulus aan de gelovigen uitleggen en met die gelovigen samen delen. Paulus leed verdrukkingen. Verdrukkingen in die gevangenschap. Voor u en voor mij. En hij spande zich in om die boodschap bekend te maken. Weet u dat ik heel blij ben dat hij gevangen gezeten heeft? Toen had hij tenminste tijd om het goed op te schrijven. En ik ben blij dat ik het van hem ontvangen heb. Er is dan een doel achter bij de Heer. Hij is 2 jaar lang, in Rome zat hij op non-actief. Maar hij was wel actief, hij schreef. En de mededienstknechten die arbeiden. En dat heeft hij goed gedaan. Daarom kon hij zeggen aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb het geloof bewaard. Ik heb het geloof, heb ik op de kandelaar geplaatst. Voor het licht voor mij gereed, de krans der gerechtigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. En zeg ik erachter, en ook allen die zijn verschijning hebben, lief begaan. Goed, het is nu precies 1,5 jaar geleden ongeveer dat we begonnen zijn met de Efezebrief. En de apostel Paulus heeft ons dus ver in die brief ons een groot aantal nieuwe feiten, nieuwe geestelijke waarheden onder onze aandacht gebracht waar we voorheen niet van wisten. En elk nieuw feit en elke nieuwe geestelijke waarheid was zo groot dat we alleen maar kunnen worden uitgelegd en verklaard op grond dat er een nieuwe bediening is, dat er een nieuwe bedeling is. Een nieuwe uitdeling, want dat is een bedeling, hè? Geen tijdsperiode, maar een bediening, een rentmeesterschap van die apostel Paulus. In feite maakte elke nieuwe geestelijke waarheid die we hoorden, een nieuwe bediening absoluut noodzakelijk, een nieuwe dispensatie. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, voor de onverwerping van de kosmos, we zijn tezamen gezet. We zijn beiden één gemaakt in één nieuwe mens die geschapen is. We zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners. We vormen een woonstede Gods in de geest. Allemaal geestelijke waarheden die alleen mogelijk zijn doordat God ze door de apostel Paulus heeft geopenbaard. En is op een wijze aan ons geopenbaard die veel verder en anders aan ons wordt geopenbaard en die niet vinden kan in de evangelie of de handelingen of de andere brieven. In overeenstemming hiermee vonden wij dat Paulus aan het begin schrijft hier van Efeze 3 dat hij als de gevangene van Christus Jezus ons die openbaring bekend maakt. En als wij daar naar dat gedeelte kijken en we zien en ontdekken dan Paulus lijden en Paulus verdrukkingen, zijn boeien, zijn banden, zijn geestelijk gevangenschap, dan zien wij dat hij gebonden werd door de geest, nog lang voordat hij gebonden werd door Romeinse soldaten, en dat eigenlijk het de Heer was, die dus in de handelingentijd zijn eerste dienst afbrak, de bediening van de prediking van het koninkrijk, en dat hij nu een tweede bediening kreeg, de bediening van de genade Gods. Een bediening die hier in vers 9 wordt genoemd, de bediening van het geheimenis, hè? Efeze 3 vers 9. Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis, of hoe je wil vertalen, de bediening van de verborgenheid inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God. Denkt u, broers en zusters, dat je daarvoor, voordat aan Paulus deze genade te beurt is gevallen, om aan heidenen dit bekend te maken, en in het licht te stellen wat die bediening inhoudt, denkt u dat het mogelijk is, dat je daarvoor, dat dit aan Paulus geopenbaard, dat je daarvoor daar iets van kan vernemen, in het Oude Testament, in de evangelie, in de handelingen, onmogelijk, broers en zusters. Denkt u dat als God iets in zichzelf verbergt, dat wij mensen dat dan kunnen ontdekken, terwijl hij iets verbergt? Broers en zusters, als God iets verbergt, dan kan niemand erbij, zelfs de duivel niet. Gelukkig maar. En het was verborgen, staat er. Van eeuwen her verborgen is het gebleven in God, de schepper van alle dingen. Het was verborgen in hem. Is ook een boodschap van hem. Is geen boodschap van Paulus. Paulus is alleen maar een doorgeefluik. Hij is helemaal verantwoordelijk voor. Om het door te geven. Zoals Mozes verantwoordelijk was om de wet door te geven. Maar de wet was niet van Mozes. De wet was van God. Zoals ook de boodschap van de verborgenheid van God. En het gaat ook over God. Het gaat over een woonstede Gods. In de geest. Als je het gedeelte goed bestudeert, dan wil ik u de vraag stellen over hoeveel geheimenissen, hoeveel verborgenheden gaat het hier in Efeze 3, in het stukje wat wij hebben gelezen. Over hoeveel geheimenissen gaat het hier? Over één of over twee? Het gaat er over twee. Want er wordt gesproken over het geheimenis van Christus, zoals het is ontvouwd, door de eeuwen heen, geopenbaard is door de eeuwen heen, de verborgenheid van Christus. Maar daarnaast wordt gesproken over de verborgenheid, over het geheimenis zelf. De woonstede Gods in de geest, het lichaam van Christus. Welke positie wij daarin nemen. Twee verborgenheden worden genoemd in Efeze 3 naast elkaar. Vanmorgen zagen we dat Paulus een claim had gelegd in vers 1. Hè? Ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, heidenen. Paulus claimt dus dat zijn gevangenschap niet kwam door een foutje van hemzelf, een overtreding of zo. Maar dat het een essentieel onderdeel was van het plan van de Heer voor de heidenen. En dan weten we dat hij stopt, want hij weet dat hij een claim neerlegt die wel absoluut waar is. Maar hij weet ook dat hij tegenstanders heeft die zullen zeggen van, waar haalt u de euvelemoed vandaan om dat te zeggen? En hij moest aantonen dat zijn claim dus buiten kijf was. Hoe kan je nou zo'n claim bewijzen? Dat lijkt haast onmogelijk. Had hij een aanbevelingsbrief? Misschien van 10 gemeenten? Nee, ook al zou hij die hebben gehad, wat heb je eraan? Had hij misschien een aanstellingsbrief van een gemeente, dat hij predikant was, dominee, paus, of weet ik wat? Ook niet. Trouwens, wat heb je eraan? Hoe moet je het dan doen? Nou, eens toen de Heer Jezus op de aarde wandelde, dan weten we dat hij een verlamde tegenkomt. En wat zegt de Heer tot de verlamde? Uw zonden worden vergeven. Nou, dat is een geweldige claim, hè? Uw zonden worden vergeven. Een geweldige claim legt de heiland daar neer. En er staat een schriftgeleerde bij. En die is het daar helemaal niet mee eens. Die denkt, ja. Ja, dat zegt hij zomaar. Maar hoe kon de heiland nou demonstreren dat zijn woorden, uw zonden zijn vergeven, dat het absoluut waar was. Dat bij God in de hemel, op dat woord van de Heer Jezus Christus, de zonden van die verlamde man waren vergeven. Dat het absoluut waar was, geen leugentje. Het is zo makkelijk om te zeggen, je zonden zijn vergeven. Daar had die schriftgeleerde wel gelijk in. Zeg dat maar zo. Ja, het is moeilijk om dat aan te tonen, want toon dat maar eens uiterlijk aan, dat je zonden zijn vergeven. Maar de Heer kon wel tonen. Tonen het met een woord van macht. Want dan lees je Marcus 9. Zegt de Heer als antwoord op die schriftgeleerde. Hij zegt, wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Maar opdat gij weten mogen dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Hij draait zich om. Toen zeide hij tot de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond op en hij ging naar huis. En die schriftgeleerde, die stond erbij en die stond aan de grond genageld. Want wat is makkelijker, om te zeggen, uw zonden zijn vergeven, of tegen een verlamde van zijn geboorte af te zeggen, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En het geschiedde. De Heer had daar dus mee aangetoond dat de zonden van die verlamde man waren genezen. Dat het geen leugen was. de claim waar was. En een soortgelijke houding probeert Paulus hier in Efeze 3 aan ons, die claim, zijn claim, dat hij voor ons in gevangenschap is en dat hij een speciale bediening heeft ontvangen van de Heer Jezus ten aanzien van het geheimenis dat van even her verborgen is gebleven in God, dat probeert hij aan te tonen, net als de Heer Jezus. En wat zegt hij? Hij zegt in vers 2 daarom, gij hebt immers gehoord van de bediening van de genade Gods met het oog op u gegeven. Ja, daar hadden ze inderdaad van gehoord, van die Epaphras, van die Justus, van die Aristarchus, van die Tychicus, Timotheus, Titus, Crescens, Lucas, Demas, nou nu is allemaal op. Gij hebt immers gehoord van de bediening van de genade Gods mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimnis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimnis van Christus. Oh, hij gebruikt zijn inzicht in het geheimenis van Christus om aan te tonen dat hij nog treedt het geheimenis. Om te bewijzen dat zijn claim waarachtig is, in vers 1 en vers 2 beroept hij zich erop, op hetgeen ze gehoord hebben al van hem, door al zijn mededienstknechten, en wat hij daarboven schreef, wat schreef hij dan daarboven? Welke hoofdstukken zijn dat? Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, hij zegt, dan kan je zien wat mijn inzicht is in het geheimenis van Christus. Mijn kennis is van Christus. En die gaat veel verder dan Petrus, dan Johannes, dan Jacobus en noem maar op. En hij hoopt erop dat het voor ons en voor iedereen die dit leest van voldoende bewijs is dat zijn claim om een openbaring te hebben van de Heer over het geheimenis, over die woonsteden Gods in de geest, over dat lichaam van Christus, dat het waarachtig is, dat het alleen aan hen die genade te beurt is gevallen. Paulus gebruikte zijn inzicht ten aanzien van de verborgenheid van Christus, waarvan hij schreef in Efeze 1 en 2, dat zijn inzicht dus veel verder gaat. Hij gebruikt dat als een argument om te onderstrepen dat hij een exclusieve openbaring over iets anders heeft ontvangen. Wat is nou de verborgenheid van Christus? Het geheimenis van Christus. Wat is dat? Nou, was alles voor Adam en Eva na de zondeval, hè? En toen ze het paradijs verlieten, pas toen het voor Adam en Eva, voor die eerste mensen, het volledig openbaar wie de Heere Jezus was? Nee. Ze hadden wel één ding gehoord. Ze hadden iets gehoord in Genesis 3 vers 15 over het zaad van de vrouw. En wat zou het zaad van de vrouw doen? Die zou de kop van de slang vermorzelen. Dat hadden ze gehoord. Van een klein stukje gehoord, een klein tipje van de sluier was opgelicht van het geheimenis, de verborgenheid van Christus. En zo kan ik heel de Bijbel doorgaan. Steeds verder. Door de profeten. Door alles wat er geschiedt, door al die uitspraken, wordt steeds meer omhuld, steeds meer een tip van de sluier van allerlei kanten opgelicht om te vertellen wie die Heer Jezus is. De profeten beginnen te vertellen waar hij geboren zou worden. In Bethlehem. Wat hij allemaal zou doen. Dat lammen zullen springen. En dat blinden de ogen geopend zullen worden. Enzovoort, enzovoort. Heel veel wordt in het Oude Testament steeds voortschrijdend van de Heer Jezus geopenbaard. Steeds meer. Tot op een gegeven ogenblik dat hij zelfs vlees wordt. En hij onder ons tabernakelt. En hij zich eigenlijk openbaart op aarde. En zou je kunnen zeggen, ja, als hij dan zich openbaart op aarde en er zijn dan 12 discipelen bij, die hem 3 jaar lang volgen. Jongen, is hij toch compleet aan hem geopenbaard. Dan weten toch die 12 discipelen, die 12 apostelen, joh, die weten alles van hem. Ja, die maken hem mee. 24 uur per dag. Ja, inderdaad. Maar, kennen ze dan de Heer helemaal? Hij heeft onder ons getabernakeld. Ja. Hij sprak woorden van geest en van leven. En weet u, als ik in de Romeinenbrief ga lezen wat Paulus zijn inzicht is in Christus, en ik doe dat ook in die andere brieven, dan moet ik u eerlijk bekennen, dan weet hij meer van Christus te vertellen dan die apostelen, dan die discipelen die zo rondom de Heer Jezus hadden gewandeld en die hem hadden zien kruisigen, die hem hadden zien opstaan. Het is zelfs zo dat Petrus dat beaamt in zijn Petrusbrief. En dat hij zegt, ja, als je nou meer over de heiland wil weten, dan moet je maar naar Paulus luisteren, want die zegt dingen die zwaar zijn, moeilijk zijn om te verstaan. Dat is waar. Paulus inzicht in Christus, wie hij was in de handelingentijd, ging nog veel verder dan die 12 apostelen. En dat wisten ze. En dat beaamden ze ook. En dat inzicht, hij zegt mijn inzicht. Hij zegt, en dat kan je al lezen, zegt hij. Niet om mij op de borst te slaan, maar dat kan je lezen, zegt hij. In het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk van Efeze. Dat is mijn inzicht. In de verborgenheid van Christus. Ik weet er heel veel van hem af. En dan gebruikt het als een argument. En hij zegt, zie je wel, daarom is het heel goed mogelijk. Dat God in de hemel mij die genade te beurt geeft. Om de verborgenheid, het geheimenis te openbaren. Vers 4 en 5, daarna kunt gij bij het lezen van Efeze 1 en Efeze 2 u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Er was een voortschrijdende ontwikkelingsgang. De vroegere geslachten, die kenden de Heere Jezus nog niet ten volle. En het was zelfs zo, zou je kunnen zeggen, dat ondanks dat de Heer op aarde tabernakelde, en dat de discipelen om hem heen waren, dat zij toch de Heere Jezus niet ten volle kenden. Hij kon er zonder schroom eigenlijk hier zeggen, dat hij de verborgenheid van Christus openbaarde, zoals nooit tevoren. En als je bij het lezen van Paulus je een begrip probeert te vormen van zijn inzicht in de verborgenheid van Christus ten opzichte van alle andere schrijvers, dan kom je tot de ontdekking dat Paulus veel meer vertelt, zijn inzicht veel verder reikt. En dat is dus het grote argument. Hier zijn dus eigenlijk 2 geheimenissen. De een was in enige mate geopenbaard in vroegere geslachten. De andere, het geheimenis, was totaal niet geopenbaard aan andere geslachten. Dat was in God verborgen gebleven, van even her. Daar wist geen mens van. De een is de verborgenheid van Christus. Het gaat om Christus. Die in zijn openbaring wordt gedeeld. De apostel, die weet er ook een stukje van te vertellen. En de profeten, die weet er ook een stukje van te vertellen. Maar de ander, de verborgenheid, die genade is alleen aan Paulus te beurt gevallen. In een openbaring van Gods wegen. Ja. En die wordt door niemand gedeeld. Dat zijn die 2 verborgenheden hier in Efeze hoofdstuk 3. Het opent met de verborgenheid van Christus en de bediening van apostelen en profeten, en sluit met de onnaspeurlijke rijder van Christus en de bediening van Paulus, die helemaal apart staat. De bediening waarvan Paulus zegt in de verse 6 tot en met 9, dan zegt hij, Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods die mij geschonken is naar de werking zijner kracht, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimnis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God. Nou, die bediening, die exclusief aan hem is geopenbaard, noemt hij dus de bediening van het geheimenis. De bediening, staat in de vertaling van de verborgenheid. Wie van u spaart postzegels? Ik. Ik spaar postzegels. Nou, is er een postzegel en die zou ik dolgraag willen hebben in mijn collectie. Ja. Weet u wie dat is? Dat is de One Penny zegel. De zogenaamde Zwarte Dame. Die in 1830 is uitgegeven. Ja. Weet u, als ik hem zou hebben, dan zou ik hem verkopen. Want dan was ik multimiljonair. Ja. Ja. Er zijn er maar een paar van. Ja. Maar weet u, wat is nou het verschil tussen die One Penny zegel, de allereerste postzegel die er was op aarde, en alle andere postzegels die daarna gekomen zijn? Wie weet het verschil? Als je postzegels verzamelt, dan weet je het misschien. Er staat geen land op. Inderdaad, er staat geen land op van herkomst. Waarom niet? Nou, het was de allereerste. Het was de allereerste zegel die uitgegeven was en de noodzaak ontbrak gewoon om verschil te maken. Nog een voorbeeld. Misschien bent u wel eens, ik heb het ook wel eens gedaan, dat je een weekendje gaat naar Londen. Dat is leuk, daar is te kijken. Iedereen heeft dat wel gedaan in zijn leven. En als je wandelt in Londen, ja, niet, u misschien niet, maar de meeste mensen, die doen dat wel eens met de ferry, gaan we over naar Londen. En dat is wel eens leuk om daar te winkelen en te doen. Er zijn veel bezienswaardigheden daar. Maar stel dat je daar rondstapt in Londen en je vraagt in het Engels aan een Engelsman, een Londenaar. Hij zegt, en je loopt daar op Trafalgar Square en daar staan allemaal monumenten, allemaal monumenten. En nou, als je daar in Londen bent, nou, elk plein, elk park staat wel een monument. Maar je zegt tegen een Londenaar, wijs mij waar staat het monument. Ja, u denkt, ja, als je dat vraagt, van het monument, die Londenaar die zal wel zeggen, ja, maar welk monument bedoel je? Ja, dat doet hij niet. Hij zegt, kom er mee. En dan brengt hij naar de London Bridge. Ja, dat heb je allemaal wel gezien, wel eens op tv, de London Bridge. En aan de voet van de London Bridge, daar staat het monument. Het is het monument van de brand van Londen. Toen bijna heel Londen is afgebrand. Dat noemen ze het monument. Waarom denkt u dat het in Londen bekend staat als het monument? Nou, het is van alle monumenten, is het belangrijkste monument voor de Londenaar. Daarom noemen ze het monument. En als u de Bijbel doorgaat, hè, en u komt daar, hoeveel verborgenheden kom je dan wel niet tegen? Nou, ik kom er talloze tegen. Ik kom daar tegen de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, of niet? Ik kom daar tegen de verborgenheid van Christus, de verborgenheid van Israëls blindheid, de verborgenheid van de wetteloosheid, de verborgenheid van dit, van dat, van zus, van zo, of niet? Nou, de waslijst kan je opstellen. Ze hebben allemaal een naam, al die verborgenheden. Komt er nu maar een naam. Ze hebben allemaal een titel. Maar er is één verborgenheid, die heeft helemaal geen naam verder. Die wordt genoemd de verborgenheid, oftewel het geheimenis. En waarom? Omdat het dood eenvoudig, net als die One Penny zegel, de eerste verborgenheid was. En omdat net als het monument in Londen, de belangrijkste verborgenheid is. Die met kop en schouder boven de rest uitsteekt. Daarom is het de verborgenheid. En die, de verborgenheid, de inhoud daarvan, was van even her verborgen gebleven in God. En net zoals bijvoorbeeld het nieuwe verbond het thema is van de Hebreeënbrief en de rechtvaardigmaking het thema is van de Romeinenbrief, is de verborgenheid het centrale thema van de Efezebrief, waarvanuit elke leerstellige en praktische onderwijzing en boodschap voortvloeit. Alle geestelijke zegeningen, dat zijn de bijzondere zegeningen van de verborgenheid. De plaats in de hemelse gewesten is die bijzondere sfeer van de verborgenheid. Voor de ontwerping van de kosmos is de tijdsperiode die aan die verborgenheid vastzit, die alleen Christus toebehoort, en de verborgenheid. De gemeente, het welk zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult, is de titel van die verborgenheid. En de huidige bedeling, de huidige dispensatie, de huidige bediening is de bediening van de verborgenheid. En Paulus, als de gevangene van Christus Jezus voor ons heidenen, is de enige rentmeester, de enige uitdeler van die verborgenheid. Die verborgenheid is dus eigenlijk nog tweedelig ook. Want zou die verborgenheid losstaan van de Heere Jezus Christus, als die verborgenheid dan de eerste is en de belangrijkste is, wat denkt u waar dan die verborgenheid over gaat? Die gaat over Christus. Het is eigenlijk zo dat je aan die eerste en belangrijkste verborgenheid die over Christus gaat, dat je daar eigenlijk alleen maar achter komt als je eerst de Heere Jezus leert kennen aan de buitenkant. En als je dan tot hem ingaat, als ware dan leer je in het diepste van hem kennen, de verborgenheid. En wat is nou de verborgenheid? Dat weet u. Dat is het lichaam van Christus. De gemeente. Dat zijn wij. Een heilige tempel. Een woonstede Gods in de geest. De Heer Jezus Christus wil in ons wonen. De nieuwe mens. Dat is dat diepste wat in God verborgen is gebleven van eeuwen her. Dat is de inhoud. Dat zijn wij. Met elkaar. Als een nieuwe mens. En Christus het hoofd. Maar je komt er alleen toe. Als je eerst aan de buitenkant geleid wordt. Dat je steeds meer leert kennen van de Heer Jezus. En dat je hem helemaal leert kennen. En dat door een geest van openbaring, weet u wel, Efeze 1, daar hebben we mee stilgestaan, de andere keren, door een geest van openbaring, dat je de Heer Jezus recht leert kennen, het diepste van hem leert kennen, de verborgenheid leert kennen, wie hij in wezen is. En u moet u zich voorstellen, wat het zal zijn straks voor een Petrus, een Johannes, een Jacobus, die dachten de Heer Jezus te kennen, die dachten 3 jaar lang met de Heere Jezus te hebben gewandeld en hem te kennen, geheel en al. En ze waren in hun leven er al achter gekomen dat er een apostel Paulus was, wiens inzicht wel wat verder reikte. En die eigenlijk dingen verkondigde die zwaar waren om te verstaan. Maar wat zal het voor hun een openbaring zijn, als de Heere Jezus Christus, die wederkomt straks, waar zij in hun leven zo naar uitgekeken hebben, waar ze zo naar verlangden, dat als ze hem zien komen, dat ze tot ontdekking komen, dat ze denken, hij komt niet alleen. Er zit een hele groep bij. Er zit een hele groep mensen bij. Want hij komt neder als de nieuwe mens. Die volwassen geworden is. Die compleet geworden is. Die vol geworden is. Een geheel lichaam. Waarin hij kan wonen. Als de woonstede Gods in de geest. Het zal een geweldige openbaring voor hen zijn. Dat wisten ze niet. En Paulus openbaart dat aan ons. En hij vraagt daarom ze ons. Geloof dat nou. Leef daar nou uit. Ga nou waardig je positie wandelen. Waardig je roeping wandelen. Daar hamert hij ze op. En daarom openbaart hij dit allemaal aan ons. Om ons er daarvan te doordringen. Want niets was daarvan bekend in de schrift. Niets een samenstelling. Een nieuwe mens. Geschapen. Beiden. Tot één nieuw lichaam. Zijn sfeer van zegening. Gezet in de hemelse gewesten, zijn tijd van verkiezing, voor de grondlegging der wereld, voor de ontwerping van de kosmos, had God al besloten, in zijn plan, in zijn eeuwig voornemen, En had hij voor de plan der Ajonen dat al opgeslagen in zichzelf in zijn hart. En daar was het verborgen. Niemand wist ervan. Al die dingen die aan ons vastzitten, die aan Christus vastzitten, zijn stuk voor stuk uniek. Nergens anders is het ooit geopenbaard dat notabene heidenen, we wonen wel niet op de heide, maar we zijn wel heidenen van afkomst. We waren zo ver af, nergens geopenbaard in heel het Oude Testament, ook niet in de evangelie, dat notabene heidenen, die eigenlijk onder de tafel lagen als honden, en wachten tot er een kruimeltje van de tafel van Israël afviel, dat notabene heidenen zijn uitverkoren om te samen een woonstede van God, van Christus te vormen in de geest en lichaam. Dat gaat eigenlijk boven bidden en boven denken uit. En we hebben deel aan die nieuwe mens. En dat is de centrale boodschap van de Efezebrief. Het is de verborgenheid. Hè? En wat houdt het dan in? Vers 6. Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. Medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. En begeefvertalers helaas, die vertalen vers 5 en vers 6 alsof de apostelen en de profeten dit geheimenis is geopenbaard. Dat doen ze dan om er tussen vers 5 en 6 een woord te plaatsen, namelijk dit geheimenis. Zo begint ook vers 6. Dit geheimenis dat. Ze zijn wel eerlijk, hè? Valt u iets op bij vers 6? Bij het woordje dit geheimenis? Ze zijn wel eerlijk, die MBG-vertalers. Want wat staat er bij u en bij mij? Het staat tussen haakjes. Ja. Het staat er namelijk eigenlijk niet. Ik zou haast zeggen tegen de vertalers, nou, zet er dan niet zoiets tussen. Hè? Het staat namelijk in tegenstelling tot elkaar. De versen die daarvoor gaan, die gaan over de verborgenheid van Christus, die voortschrijdend aan apostelen en aan profeten is geopenbaard in een voortschrijdende ontwikkelingsgang, steeds meer. Maar er tegenover staan vers 6, 7, 8 en 9, die gaan over de verborgenheid en de bediening niet van apostelen en profeten, maar die gaan over de bediening van de apostel Paulus. Dat aan hem alleen een genade te beurt gegeven is. En dan zetten ze helaas, klinken ze die twee dingen aan elkaar, alsof ook de apostelen en de profeten dit hebben geopenbaard gekregen. Dat is niet correct. Vers 4 en 5 handelt dus over de verborgenheid van Christus, terwijl vers 6, 7, 8, 9 gaat over de verborgenheid. Over het lichaam van Christus. Over dat die inhoud aan ons te openbaren. En wat is het dan geweldig? Dat aan ons dan wordt geopenbaard dat wij mede-erfgenamen zijn. Medeleden. Medegenoten. Ja. Want de genade, hè. Dat ons dat toch wordt verteld, of niet? Dat ons ook die genade eigenlijk te beurt is gevallen. Dat Paulus het aan ons wil vertellen door zo'n Efezebrief heen. Ja. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Aan de heidenen te verkondigen. Het is onnaspeurlijke rijkdom. Kan je er in het Oude Testament naspeuren? Nou, vergeet het maar. Je kan er naspeuren. Ik zou zeggen tot je in ons weegt. Maar je vindt er niets van. Waarom? Het was in God verborgen. En wat in God verborgen is, kan je onmogelijk vinden. Dan moet God het eerst openbaren. Op zijn manier. Mede-erfgenamen. Medeleden. Medegenoten. Eigenlijk staat er samen erfgenamen. En dat wij een samen lichaam zijn. Er staat niet medeleden. Er staat samen lichaam. Daarom heb ik ook een brochure geschreven. Het samen lichaam. Waarom? Omdat het zo in de Bijbel staat. We zijn geen leden. Heb je het weer. Over de nieuwe mens. Mensen denken allemaal dat we leden zijn. En zelf ook een nieuw mensje zijn. Zo kijken ze dan naar zichzelf. En dan weer die strijd. Hè? Die twee naturen in jezelf. Vergeet het maar, dat klopt niet. Nee, we zijn samen lichaam. We zijn één lichaam, samen. Eén en hetzelfde. Ja. En we zijn samen, dan staat er ook medegenoten. En dan staat eigenlijk zoiets van samengenoten, de genieten samen, dat staat er. Samengenieters, dat zijn wij. van dat ene samenlichaam. En we erven samen met Christus. Eigenlijk stelt het Grieks dus de vertalers voor enorme problemen, want Paulus gaat dus woorden gebruiken die je niet in het Grieks eigenlijk normaal zijn. Die vind je in de Griekse taal helemaal niet. Samenlichaam. Samengenieters. Ongelooflijk zeg. Ook in het Nederlands klopt er geen hand van. Ja, je moet het maar gaan vertalen. En dat doen ze dan ook wel. En dan maken ze er wat andere woorden van. Om het toch maar een beetje begrijpelijk te maken. Maar je moet oppassen dat je dan eigenlijk niet van die geweldige openbaring. Dat je daar eigenlijk door het wat simpel te gaan maken. Dat je eigenlijk de crux mist. Eigenlijk de kern ervan mist. En dat je dus gaat vergelijken met een normaal lichaam. Met vele leden. Hè, zoals mensen altijd over de gemeente van Christus. Het lichaam van Christus denken. Allemaal verschillende leden. De ene is een voet. En de andere is een hand. Wel nee. Zo is het lichaam van Christus niet. Wij zijn samen lichaam. We zijn allemaal volledig gelijk aan elkaar. Ja, maar zegt hij, maar zo'n lichaam ken ik helemaal niet. Nee, zo'n een lichaam ken ik ook niet. Maar het is ook een woonstede Gods in de geest. We hebben het over Christus. Gelijke gronden de belofte in Christus Jezus. En die is te vinden in het evangelie. In de boodschap die alleen aan Paulus is toevertrouwd. Wij delen niet de belofte van de Vader uit Handelingen 2. Dat wordt zo vaak hierbij geleerd. De apostelen die waren in Handelingen 2 op de Pinksterdag bij elkaar. Allemaal Joden trouwens, er was geen heiden bij. Maar het was niet zo dat wij samen genieters zijn of deelgenoten zijn van de belofte van Handelingen 2. Dat samen erven, erven ook niet de beloften die zijn gemaakt aan de vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob. Wat voor belofte is dat nou? Nou, het is een nieuwe belofte die aan het licht is gebracht. Een belofte die Abraham nooit heeft gekend. Er is een belofte die vastzit aan de nieuwe mens die geschapen is. Nee. Het is een nieuw lichaam. Dat lidmaatschap is dus samen gelijkwaardig. En de deelneming van de belofte die gevonden wordt in het evangelie, gepredikt door Paulus als de gevangene des Heren, is een samengenieting. Dat lichaam van de nieuwe mens staat dus heel ver af van een plaatselijk lichaam zoals 1 Korinthe 12. Toen die nieuwe mens nog niet geschapen was. In 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld, daar lees je: want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken. Moest dus dat kan nooit geschreven worden over de gemeente van de verborgenheid, want daarin is nog Jood, nog Griek. Beiden zijn uitgerist. En uit dat tweetal is dus de nieuwe mens geschapen, waarvan Christus het hoofd is. Nergens anders kom je in de schrift dus dit samen lichaam tegen. Je kan elders lezen in de schrift over een koninkrijk. Over een gemeente van eerstgeborenen. Ook over een lichaam. Of over een bruid. Of over een kudde. Maar nooit en te nimmer over een samen lichaam. Dat is exclusief het karakter van de dispensatie van de verborgenheid. En dat behoort exclusief tot Paulus' prediking. En Paulus is die genade te beurt gevallen. Goed. Tot op het moment dat deze rijkdommen in Christus zijn bekendgemaakt, was er eigenlijk dus geen hoop meer voor de heidenen in Handelingen, toen Israël faalde en zich verhardde en niet tot geloof kwam. Ik denk dat deze boodschap een heerlijke boodschap was in de oren van de heidenen die overgingen van de Handelingen naar de tijd daarna toen ze deze heerlijke boodschap hoorden. En dat hij hen in het licht stelde wat er met hen nu heerlijk geschiedde. Je moet wel voor bidden. Voor elkaar bidden. Voor de ander bidden. Als je dit ga doen. Daarom heeft Paulus ook voor u en voor mij gebeden in Efeze 1, dat hij u geven in zijn gebed. Daarom boog hij zijn knieën. Dat hij u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. verlichte ogen van uw hart. Alleen met die verlichte ogen van ons hart. Als de sluier van die ogen van ons genomen wordt, dan pas kunnen we geestelijk zien en geestelijk vatten en begrijpen. En kan Paulus aan ons in het licht stellen wat het allemaal inhoudt. Dan kunnen we verder gaan vertellen. Wat is dan onze hoop? Is de hoop dat we bij de wederkomst opgenomen zullen worden in de lucht? Of is er misschien een nog veel mooiere hoop, omdat wij die woonsteden God zijn in de geest, het lichaam van Christus? Hoe rijk is dan die heerlijkheid van die erfenis? Wat zit daar dan aan vast? Hoe groot is dan die kracht aan ons die geloven? Ja, dat kan je dan worden geopenbaard. Het is het plan van God. In vers 10 staat: het is geborgen, gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijze Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Naar het eeuwige voornemen. Het is Gods eeuwig voornemen. Voornemen kan je ook vertalen door plan. Het is Gods plan. Gods plan, Gods eeuwig plan. Eigenlijk staat er Gods plan der aionen. God heeft met de aionen dus een plan. En die aionen die ontspannen eigenlijk de hele tijd. Van Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. En ontspannen de tijd tot 1 Korinthe 15 vers 28. Dat daar staat dat en daarna het einde. God alles en in allen. Die hele tussenliggende tijd. Wat er allemaal in geschiet, dat volvoert God in zijn plan naar zijn volmaakt bestek. Dat is het plan der aionen. Het is een eeuwig plan. En voordat hij met dat plan begon, wat in Genesis 1 vers 1 al begon, daarvoor al, nam God dit in zichzelf voor, dat hij in Christus Jezus heeft uitgevoerd. Dat hele plan voert hij in Christus Jezus uit. Dus waar ons de Vader het gegeven heeft aan de Zoon, alsjeblieft. En die Jezus begon te scheppen. Wie is de schepper van hemel en aarde? Dat is het woord. Wie is het woord? Dat is Christus. Christus is de schepper van hemel en aarde. Bij hem, hij begon daarmee. En wie is het begin van de nieuwe schepping? Dat is weer de Heer Jezus Christus. Hij vervoert het. En hij maakt het werk helemaal klaar. En als hij klaar is, wat doet hij daarmee? Dan daarna het einde. Dan geeft hij het over aan wie? Aan de Vader. En dan kan God zijn alles en in allen. En dispensatie van de verborgenheid is een essentieel onderdeel van dat enorme grote plan. In de wijze raad van God was het verborgen, niet bekendgemaakt. En gelukkig door die weigering, zou ik aan zeggen, van Israël, is het aan heidenen geopenbaard geworden. Het is verbonden met een plaats in het universum van God, waar maar weinig wordt medegedeeld in de schrift, de hemelse gewesten. De plaats is aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheden en machten. En het is alleen aan Paulus geopenbaard. Het is de veelkleurige wijsheid Gods, zegt hij, die bekend zou worden naar het eeuwige voornemen. Ja, de veelkleurige wijsheid Gods. Ondanks alle missers in ons leven, ondanks alle zwakheid en al het verdriet, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem, zegt hij. We zijn als de psalmdichter Asaf, we zijn omringd door het kwaad. En vaak is de voorspoed van de goddelozen om ons heen een raadsel voor onze ogen. Dat was het voor Asaf ook, hè, in die psalm. En hij zegt Asaf: ik tobde erover om het te begrijpen. Een kwelling was het voor mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Broeders en zusters, ik ken uw leven maar amper. Ik weet niet waar u mee topt. Dat weet ik maar een heel klein beetje van sommigen van u. Maar één ding weet ik, Efeze 3 is de ingang tot Gods heiligdommen, tot Gods hart, wat in hem verborgen is. En we hebben de toegang, hebben gelezen in Efeze 2, tot wie? Tot de Vader. Wij vormen met elkaar het lichaam van Christus. en Efeze 3 leidt tot die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Leidt ons tot wat verborgen is. Leidt ons tot het samenlichaam, de nieuwe mens. De woonstede Gods in de geest. En daar leer je kennen wie jezelf door genade geworden bent. Daar leer je kennen wie Christus is. Het diepste. Het heerlijkste. En er mag er in ons leven allerlei missers zijn. En allerlei verdriet. Noem maar op. Maar er is toch daar altijd dat heerlijke. Die toegang tot de Vader. En ik zou u willen vragen. Hoe u ook over die hele prediking van de verborgenheid verder denkt. Het gaat om Christus. Stel haar niet teleur. Die Jezus heeft alles gegeven. Hij had ons lief. Hij stierf voor ons aan het kruis. Niet alleen voor die zonde. Maar ook omdat wat de Vader in zichzelf voorgenomen had. En wat hij liet uitvoeren in zijn zoon. Om dat aan u en mij te geven. En we doen de Heiland niet zoveel verdriet. Door te zeggen van oh dit is alleen mij te moeilijk hoor. Ik doe mijn Bijbel maar dicht. Broeders en zusters. Dat is triest als je dat doet. Want de Heer wil je zo graag geven. Dat je kan wandelen samen met hem. Als de nieuwe mens. En dat je voort mag gaan. Om de werken Gods te werken in je leven. Je over te geven aan hem. En amen te zeggen. En niet halstarrig te zijn. Op zijn apostel Paulus. De geringste van alle heiligen. Zoals die zichzelf noemt. Hij maakt ze nog klein ook. Ik ga zeggen. Paulus, je bent de grootste. Maar zie je het vaak in het geestelijk leven. Wil je de grootste zijn. Moet je de kleinste worden. He, dat is een geestelijk principe. Dat ligt daarin vast. En als je groot wil zijn, dan kom je, dan rijk je nooit tot het binnenste heiligdom. Dan rijk je nooit tot het hart van de Heere Jezus. En tot het hart van die verborgenheid. Dat kan je alleen doen door jezelf over te geven aan hem. Door toe te gaan, letterlijk toe te gaan. Op je knietjes te gaan. En tot de heiland te gaan. En te zeggen, amen Heer, dat u dat aan mij wil geven. Dank u wel dat ik deel mag uitvormen van de nieuwe mens. Dank u wel dat ik voorwaarts mag gaan in die rijkdom van genade. Een heerlijke rijkdom die me sterk maar krachtig maakt. Net als David. Zodat ik spring over een muur in geestelijke zin. Zodat ik daar staat in de geestelijke strijd. In de volle wapenrusting. En dat ik mag staan en overwinnaar mag zijn. Meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Amen. De vragen, ja. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Laat ik maar bij de eerste beginnen. Wellicht. Is de Heilige Geest die in ons woont een levensvernieuwende kracht van God of de persoon van Jezus Christus? Ja. Daar moeten we eens een dag voor prikken. Ja, ik wil wel antwoord geven, maar dan moet ik oppassen dat ik geen last krijg met u. Is de Heilige Geest die in ons woont, woont de persoon van de Heilige Geest in ons, zeg ik dan maar eerst. Ja, veel mensen denken dat, leren dat. En het komt door heel wat bijbelvertalingen van teksten waar gesproken wordt over Heilige Geest. Nou zijn de NBG-vertalers weer erg eerlijk, want vaak staat er wel vertaald de Heilige Geest, maar staat er in de grondtekst helemaal niet het bepaald lidwoord de, en staat er gewoon Heilige Geest. Als de NBG-vertalers dat tegenkomen, zijn ze wel zo eerlijk om dan Heilige Geest de H met een kleine letter te schrijven en de G met een grote. En dan plakken ze er toch nog stiekem het woordje de tussen, de Heilige Geest, terwijl in de grondtekst helemaal niet staat. Daar staat Heilige Geest. En ik zou haast zeggen, niet alleen Heilige met een kleine letter, ook Geest met een kleine letter, want we moeten onderscheid maken tussen de Heilige Geest, God zelf, en Heilige Geest, nieuw leven. Want dat is eigenlijk Heilige Geest, nieuw leven. En dat nieuwe leven, daar hebben we deel aan. En dat is in ons, ja. Dat is opstandingsleven. Dat is nieuw leven, dat is onvergankelijk leven. Ja, dat is levensvernieuwende kracht, zou je kunnen zeggen. Zoals men ook wachtte op de Heilige Geest die uitgestort werd. En dan zie je in Lucas, aan het einde van het evangelie, dat ze naar die opperzaal gingen en daar wachten op die os, uitstorting van kracht van omhoog, niet waar? Veel mensen denken bij de Pinksterdag dat de persoon van de Heilige Geest God werd uitgestort. Ja, daarom kan het wel maar gaan zeggen, maar dan krijg ik, als ik hier mee doorga, problemen. Maar dat zit dus niet zo. De persoon van de Heilige Geest werd niet uitgestort. Nee, nieuw leven werd uitgestort. Heilige Geest, de Geest des Levens, werd uitgestort. En daar wil ik het eigenlijk maar bij laten, want u hebt ook de Geest, zou ik maar zeggen. Zeggen ze ergens in de Bijbel. En denkt u over dat allemaal maar eens na. En als je nou een mooie Bijbelstudie wil maken, dan zoek je eens ook wel op waar de Heilige Geest staat. En kijk dan maar eens. Je hoeft helemaal geen kennis van het Grieks te hebben. Bij de NBG-vertaling, dus als heilige met een kleine letter staat, staat er helemaal geen de voor. En wordt de persoon van de Heilige Geest, God zelf, totaal niet benoemd. En als je dan gaat lezen in de Bijbel, denk je steeds, oh, bij elke tekst, oh, zit dat zo? Ja, denk er dus aan, daar zit een verschil tussen de persoon van de Heilige Geest en Heilige Geest, nieuw leven, de Geest des levens, het nieuwe leven, het opstandingsleven, en daar hebben we dus kennis aan. Ik geloof dus niet dat wij persoonlijk een tempel zijn van de persoon van de Heilige Geest, nee, wij hebben deel aan het leven van Christus, en om dan maar met het thema we spreken van vandaag de nieuwe mens. Mag je zeggen, ja, Christus is de nieuwe mens. En dat leven wat in hem is, is ook in u en in mij. We zijn één mens, we zijn één leven. Het lichaam van Christus, de nieuwe mens, is een organisme. Geen organisatie, maar een organisme. Jacob Kleinhamerveld, die zei dat altijd. Het is een organisme, geen organisatie. En zodra je gaat organiseren, nou, dan gaat het fout, ja. Dat moet je niet doen. Je moet hier geen kerkje van maken. Of geen stichting, of weet ik wat. Want dan gaat dat wel fout. Niet doen. Nee. Ik hoop dat ik de vraag goed beantwoord heb. Beetje, hè? Ja, ik heb hem wat huiswerk gegeven. Dat is een hele lange, lange vraag. Ja. Een boekrol. Ja, inderdaad. Ik ga hem niet helemaal voorlezen hoor, maar... De vraag waar het uiteindelijk op neerkomt is of het woord bedeling, bediening, rentmeesterschap, of dat ook kan betekenen gemeenschap. Het antwoord is ja. Het is ook een gemeenschap van gelovigen. Het is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Dat zit er aan vast. Ja. Ik hoop dat ik die vraag zo aardig beantwoord. Nee, je wil nog meer horen?
Ja, het bestaat er niet in Efeze 3:9 gemeenschap staan.
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag. Wel. Wat wordt in de context van deze tekst nou... En de geeft altijd bediening. En die predikers die lezen ook zo makkelijk bediening. Maar volgens mij moet hier gestaan worden, gemeenschap. En daar zit ik al een tijdje mee.
Nou,
in de context van deze versen,
ja,
bedoelt hij hier de gemeenschap? En dat was eigenlijk de vraag van wat zijn uw bevindingen hiervan? En daarvoor heb ik ook die tekst erbij geschreven.
Nou, als je overal gaat opzoeken het woord oikonomia, wat hier staat.
Het is een Grieks woord, koinonia of oikonomia.
Ja. En ja, dan zit er ook gemeenschap zit er aan vast. Het zijn twee verschillende woorden. En je zou een aantal, ik heb het ook uitgelegd, is een van die boekjes. Je kan, oikonomia kan je uitleggen dat het een rentmeesterschap is, een management is, een bediening is. Het zijn allemaal eigenlijk een huishouding. Het zijn allemaal goede woorden die allemaal vertellen ervan eigenlijk wat het is. En het heeft te maken altijd met een persoon. Er is geen management zonder een manager. Er is geen bediening zonder een dienaar. Er is geen bedeling zonder een uitdeler of een toedeler. Iemand die uitdeelt.
Hè? In die zin is er ook geen bedeling zonder gemeenschap.
Ja.
En,
ja.
Ja.
En er is ook geen bediening zonder een groep, zonder mensen die daarop ingaan, zonder dat het een groep verlosten is die samengebundeld worden tot iets. Dat is met al die bedieningen zo. En in die zin zit gemeenschap eraan vast. Efeze 3 vers 10, dat is de volgende vers. Wat betekent het in de praktijk om aan de overheden en de machten, en staat dan in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken? Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Ja, waar is ons leven? Volgens Colossense, gaan we het lezen. Colossense 3. Colossense 3, vers 2. Er staat: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Waar is ons leven dus? Ons leven is boven. Met Christus verborgen in God. Het is verborgen in Christus. Het is de verborgenheid. Binnen de verborgenheid van Christus. Alle diepste. Ja. En wat betekent het nou in de praktijk om aan de overheden en de machten bekend te maken de veelkleurige wijsheid God? Nou, dat doen we niet bewust. Dat doen we echt niet bewust. Als wij hier thans op aarde zijn. Maar ik weet ook dat omdat ons leven met Christus verborgen is in God, dat als we aan het eind van ons leven ons hoofd neerleggen, wat wordt dan openbaar, dwars tegen al het ongeloof van deze wereld in, dat ik waarachtig behoor tot de nieuwe mens. En Christus duldt het niet dat ik zelf zou gaan in het graf. En op het moment dat mijn lichaam gelijkvormig wordt aan de dood, word ik ook gelijkvormig aan zijn lichaam. Daarom is de hoop die zo heerlijk is en die vastzit aan het lichaam van Christus, is dat wij verzameld worden boven, aan die rechterhand van God. Dat we deel hebben aan die uitopstanding uit de doden. Ja. Dat is een heerlijke hoop. Dat is de hoop der heerlijkheid die wij hebben. En de hoop der heerlijkheid is Christus zelf. En wat betekent dat dan? Nou, ik geloof dat het grootste gedeelte nu al, na 1900 zoveel jaar, dat het grootste gedeelte van het lichaam van Christus, waar is die? Op aarde. Nee, die is boven. Nee, absoluut. Iedereen. Hè, vergist u niet hoor. Iedereen die in deze hele tijdspanne, vanaf het moment dat Paulus zijn bediening heeft opgepakt, tot geloof en bekering gekomen is, tot welke groep, of tot welke groep verlosten, behoort die? Tot Israël of tot... Nee, die behoort tot het lichaam van Christus. Die behoort tot die woonsteden Gods in de geest. En zodra die zijn hoofd komt neer te leggen, is die boven. Wordt die verzameld boven. Aan de rechterhand des vaders. En groeit daar eigenlijk de nieuwe mens tot een volwassene. Tot een volwassen bruidegom. Die kan huwen. Ja, dat is op grond van de tekst van de moordenaar aan het kruis. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Ooit gehoord van de komma kwestie? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Leg het uit, de komma kwestie. Is er altijd het punt, waar leg je de komma? Je kan vertalen of lezen. Heden zeg ik u, vandaag vertel ik u. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Dat wil dus zeggen dat de Heer zegt tegen die moordenaar aan het kruis. Joh, ik zeg je, eens zal je opstaan. Maar ik zeg je vandaag al, jij zult met mij in het paradijs zijn. En waar is het paradijs? Het paradijs waar de Heer Jezus in oud-testamentische zin over spreekt, is hier op aarde. Want wat wordt de Hof van Eden weer straks weer genoemd? het paradijs weer genoemd. Dat is het land van Israël tussen de Nijl en de Eufraat. Dat aparte gebied op aarde waar straks het koninkrijk van Israël zal zijn. Dat wordt genoemd als een paradijs. He, als de hof van Eden. Jesaja heeft het onder andere daarover. En als die moordenaar, je moet altijd je verplaatsen. Je in de moordenaar dan, beetje moeilijk, als je ook een moordenaar bent, maar goed. Dat je daar hangt aan het kruis en dan denken van, de heer Jezus gaat geen dingen zeggen waar die moordenaar niet gezegd. Toen de Jezus dat zegt, zal het zij van, zeg kom eens vertellen wat het allemaal is, dat paradijs, want ik begrijp er geen snars van. Als u daar zou hangen, zou u dat zeggen, maar hij zei het niet, want hij begreep heel goed waar de heer Jezus over sprak. En waar had de heer Jezus dus over? Nou, dat als Jood wist hij dat, dat is paradijs, dat is straks een duizendjarig vrederijk, dat is straks Israëls koninkrijk, dat zal ik straks zijn. En zal die man dan zijn? Ja, wel waarachtig, want de heer heeft het gezegd. Hij zal straks opstaan met Abraham, Isaac, Jacob, noem maar op, met een David, met een Daniel, nou, noem ons allemaal maar op, al die oud-testamentische. En die staan allemaal op en zullen allemaal dat koninkrijk binnengaan. Heden zeg ik u, ik zeg u vandaag al, gij zult met mijn paradijs zijn. We hoeven vertalen anderen die zeggen, nou moet je dat ook weer doen. Heden, ik zeg u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Zo zeggen ze het dan, en dan denken ze dat paradijs ergens iets is, ergens in een universum, een bepaalde plek in de hemel, of waar dan ook. Sommigen gaan dan nog vallen in de, laat ik dat maar niet zeggen, dat maakt het veel te moeilijk. Maakt het te moeilijk, ja. Maar is het zo goed? Ik denk dat dus boven, om de vraag maar weer te zeggen, wat betekent het in de praktijk om aan de overheden en de machten de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken? Hoe doen we dat? Nou, waar zijn die machten en die overheden volgens Efeze 3 vers 10? Die zijn in de hemelse gewesten. Die zijn boven. Ja. En wie maken nou boven, denk ik, de stans dat bekend? Nou, degene die boven gearriveerd zijn, die daar al zijn. Zij zien dus waarachtig dat aan de rechterhand des vaders, dat in Christus, de nieuwe mens groeit. Tot volle wasdom komt. En denk maar niet dat die mensen dus boven, denk ik, op een luie stoel zitten. Maar dat ze heus actief zijn. En als u dan maar vraagt, en hoe gaat dat dan? En zo, ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, dan moeten we maar de Heer overlaten. We moeten hier genoegen meenemen. Maar je ziet wel, dat als je die teksten gaat bestuderen, dan krijg je allerlei vragen. Elke vraag heb je zomaar een antwoord, die moet je soms ook overgeven. De dingen die voor ons van belang zijn om te weten nu, die zijn aan ons bekend.
Maar het is heel belangrijk om die verschillende hopen dan te zien, hè, daarin.
Er zijn verschillende hopen, ja. Net zoals we zagen vandaag in Romeinen 15, hè, die hoop van de heidenen, die ze hadden om het vrederijk in te gaan op aarde. Ja, wij hebben nu ook een hoop, de hoop der heerlijkheid. Een hele andere hoop, die Abraham nooit kende, die Mozes niet kende, die Adam niet kende, hè, die ook een Petrus bijvoorbeeld niet kende. Dat is mooi werk.
Ja, dat is mooi om daar de studie van te volgen natuurlijk. Als je dat niet weet, dan kun je die boekjes natuurlijk even.
Ja, u maakt reclame voor een boekje, dat is mooi werk.
Ja, dan kan iemand rustig thuis kijken en bestuderen wat daar staat. Dus,
dat is waar. Ik heb over die hoop 4 boekjes geschreven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is zo. Volgende vraag. In Efeze 1 vers 4 staat dat God ons het lichaam van Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld, of de nederwerping van de kosmos. Ja, dat hebben we behandeld toen. Kennelijk was er toen nog geen rebellie tegen God door Satan? Vraagteken. Inderdaad. Voor die nederwerping der wereld, voor die grondlegging der wereld heeft de Vader ons al in Christus uitverkoren. Had hij al dat plan, dat eeuwig voornemen? En er was toen nog geen rebellie tegen God. Impliceert dit dat? Impliceert dit dat alles, de val van Satan, de zonde van later, reeds door God voorzien was? Ja, want in de plan van God zag God allang hoe het ging lopen. Zijn plan was juist een antwoord daarop. En past dit allemaal in het plan dat de schepper met de kosmos heeft? Ja. Ja. En ik heb nog net met degene die de vraag stelde al een antwoord gegeven. Dat zeg ik heel voorzichtig tegen u. Dat is mijn idee. Ik denk, zoals je in Ezechiël leest, dat Satan geruime tijd als Lucifer, de overdekkende cherub, handel dreef. Geestelijk handel dreef, als een hoge priester. Hè? Voor de tijd van in den beginnen. En hij handel dreef. En eigenlijk, daar eigenlijk de fout mee inging. Kan het zo zijn dat God in zichzelf voornam een plan waarmee hij de nieuwe mens schept en dat de nieuwe mens eigenlijk die positie van de overdekkende cherub als hoge priester eigenlijk voor Gods troon over kan nemen. Want dat is eigenlijk de positie. Dat is in feite in de toekomst wat het lichaam van Christus als belofte krijgt. Een woonstede Gods te zijn in de geest en zo ook dienst te doen. Als een soort hoge priester, want alles wat je ziet in de Bijbel, hè, die hele tempel met voorhof, heilige, heilige der heiligen, met al die priesters, met een hoge priester, dat is allemaal een model, allemaal een afspiegeling wat boven is in werkelijkheid. Het is maar een beeld, maar het is er in werkelijkheid wel. En ja, ik denk toen Satan als hoge priester eigenlijk, zo wandelende, voor God, voor Gods troon, eigenlijk de fout in ging dat God dit plan in zichzelf voornam. Het is zo dat dat plan opgeschreven is. Dat plan is verzegeld. Met 7 zegels kom je achter in Openbaring. Met 7 zegelen. En Johannes, die in de tijd gezien profetisch als ware in een tijd reisde dat hij opeens zag dat God de Vader daar een testament in zijn handen heeft. En dan eigenlijk vraagt of er iemand is die dat kan openen, dat het dan eerst lijkt alsof niemand dat testament kan openen. Dat plan eigenlijk kan openen. Dat plan dat God beschreven heeft. En het lijkt dan heel triest te worden. En wat doet Johannes? Johannes die gaat... Ja, die gaat huilen, die gaat wenen. Die weent erom, want die weet van als dat plan van God door niemand kan worden geopend, kan het niet rechtsgeldig worden gemaakt, dat testament. En dan kan het niet ten uitvoer worden gebracht. Dat testament kan alleen maar ten uitvoer worden gebracht. Dan kan het testament alleen maar ten uitvoer worden gebracht als er iemand is die overlijdt, die gestorven is. En opeens is hij blij dat hij ziet een lam wat staat als geslacht. En die opent dat boek. Dat is eigenlijk een boek wat onder getuigen is bezegeld en verborgen is in God. En wat erin stond, dat weet eigenlijk geen schepsel. Maar er is dus wel een moment geweest dat God dat deed. Daar zegt de Bijbel verder wel helemaal niks over, dat wordt niet geopenbaard. Maar ik verwacht wel eens dat die overdekkende cherub Lucifer dat ongetwijfeld heeft gezien. Hij had zo'n geweldige hoge positie onder de schepselen dat hij dat hij dat zag. Dat hij dat wist. Hij kende de inhoud niet. Niemand kende de inhoud. Maar hij wist er wel van. En ik denk dat dat ook een reden wel eens zou kunnen geweest zijn. Maar nu speculeer ik, zeg ik heel eerlijk, zeg mijn heel voorzichtig mijn ideeën hoor. Dat hij daardoor tot rebellie kwam. En dat juist de aansporing was, de aanzet bij hem was om te rebelleren tegen God en zijn troon. Maar ik zeg het allemaal heel voorzichtig.
Ergens in Jesaja staat dat God bewust de verderver geformeerd heeft. Ik zeg het niet zo, maar
ja, klopt.
Slaat dat op hetzelfde?
Misschien. Ja, ik zeg allemaal maar misschien. Het zijn mijn gedachten, mensen. Dit zijn dingen die niet geopenbaard zijn. Maar als je soms wel eens 1 plus 1 plus 1. Dan kom je wel eens tot een 3. Maar ik zeg er ook bij. Misschien zit ik wel helemaal fout.
Dat gaat erop. Zou de aarde toen al goed geweest zijn? Alleen de genus dat de aarde die was woest en leeg. Maar daarvoor
was het goed.
Dan zouden we er een 6e bedeling hebben in plaats van 5.
Ja. Een aion bedoelt u waarschijnlijk. Ja, hoe bedoelt u? Ja. Maar een aion is er pas als er tijd is. daarvoor is het begrip tijd nodig. En het begrip eeuwigheid, waar de plan der aionen zit geklemd tussen de eeuwigheid en de eeuwigheid. De echte eeuwigheid, hè? Geen aionen. Er zit een aantal aionen tussen. En dan mogen we gaan vechten over hoeveel aionen er zijn, dat mag hoor. En soms is daar... Ja, precies. Maar dat begrip van eeuwigheid, voor het plan der aionen en de eeuwigheid straks als God alles in alles zal zijn en daarna het einde en dan eeuwigheid daarna, is voor mij niet te begrijpen. Dat zie ik boven wel, dat geef ik maar over. Er zijn heel hoop dingen hoor, die ik dan toch, als je namelijk in die verborgenheden duikt, dan wordt je heel veel geopenbaard, maar je moet oppassen dat je realiseert van dit wil de Heer me geven en gelukkig niet meer. Het is al heel moeilijk om het te vatten en eruit te leven. En de Heer heeft het gegeven en door zijn geest kunnen we het begrijpen voor de volle 100%. En we kunnen wel eens speculeren en dat is best wel leuk wat ik net deed om te doen. Maar dan moeten we maar overgeven zeggen, nou de Heer zal het me openbaar. Het is zeker beter voor me dat ik het niet weet.
Hij gaat ermee door tot de dag van Christus.
Hij gaat ermee door tot de dag van Christus. Gelukkig, gelukkig. Nou, een laatste. En dat zijn er drie. En die drie gaan gelukkig allemaal over één en hetzelfde ding. Ja. Ze gaan namelijk allemaal over Handelingen 28. Wat we... Handelingen 28, de laatste twee verzen. Dat gaan we lezen. Handelingen 28. Ja, de vragen die zijn allemaal waarom er staat in de verzen 30 en 31 dat hij voortging predikende het koninkrijk Gods. Het zou toch veel mooier staan predikende het evangelie der genade Gods of spreken de verborgenheid of iets van die strekking. Niet waar? Toch? Ja. Nou, daar gaan al die drie vragen over. Ja, er staat, je ziet eigenlijk eerst, er staat eigenlijk in een tegenstelling hier in Handelingen 28 ten opzichte van elkaar. Namelijk het begint bij vers 23. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de weg van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. Sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig, en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had, terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen. En met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Je ziet dat hij in Rome komt, maar direct als hij in Rome aankomt, direct een afspraak met de Joden, met de mensen die daar zijn in de synagoge, de leidslieden, en hij nodigt ze een dag uit om te komen praten. En hij stelt ze met nadruk, staat er, in zijn verblijf, in zijn eigen gehuurde woning doet hij dat, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot avond toe. Wat doet hij? Hij pakt het Oude Testament en hij slaat al die teksten op waarin Christus langzamerhand steeds verder wordt geopenbaard, steeds meer van hem bekend wordt gemaakt. En al die teksten loopt hij langs en hij zegt, kijk maar, het klopt. Als je het leven van Jezus van Nazareth vergelijkt met deze teksten, het klopt, hij is geboren in Bethlehem. Hij is dus niet begonnen waarschijnlijk. Hij is dus niet verder gegaan. Heel het leven van de Heer Jezus door en continu maar de schrift erbij te halen en zeggen, kijk maar, klopt. Dit is de Messias. He, dat onderwees hij ook. Dat deed hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En er waren sommigen die geloofden en sommigen die geloofden niet. En ze gingen een beetje ruziemakende uiteen. En Paulus was het zat. Paulus haalt Jesaja aan. Nou, als je dan dat ook zegt tegen die Joden, dan heb je wel, dan gooi je wel de bom in het midden. He? Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en het geen zin verstaan. Hij was het zaad. Hij sprak een oordeel uit over ze. En ja, dan gingen ze ruziemakende heen. Het zij u dan bekend, zegt hij verder, vers 28, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen, al ruziemakende heen. Ja, hij had wel het lont aangestoken. Dat staat in die prediking, om uit de wet van Mozes en de profeten te overtuigen dat Jezus is de Christus. En zo predikende het Koninkrijk Gods, met nadruk het Koninkrijk Gods voorstellende, ja, dat is de prediking die hij heel de handelingen heeft gedaan. En dan staat er, en hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen. We hebben gelezen wie het allemaal waren. Heel veel mededienstknechten die kwamen briefjes halen en brengen. Predikende het Koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Vroeger was het met veel belemmering gegaan. Wie belemmerde? De Joden. Ja. Eerst sprak hij over wie sprak hij in vers 23? Over de Heere Jezus Christus tegen de Joden? Nee, hij had het alleen maar over Jezus. Heel veel christenen hebben het vandaag over Jezus. In zijn aardse hoedanigheid. Jezus. Maar hij sprak nu aangaande de Heere Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid. En hij predikt ook, hij vraagt ook in de Efezebrief, in die brief die hij aan alle gemeenten heeft gestuurd, in Efeze 6 vers 19 en 10, dat hij een gezant is in ketenen en hij vraagt dat hij met alle vrijmoedigheid, hij vraagt gebed, of hij in alle vrijmoedigheid mag prediken, zonder enige belemmering. Ja. En hij predikt aangaande het Koninkrijk Gods. Vers 31. Vers 23. Hun met nadruk voorstellende het Koninkrijk Gods. Ja. Vraag 1. Behoort het lichaam van Christus, de nieuwe mens, tot het Koninkrijk Gods, tot het Koninkrijk van God? Antwoord ja. Behoren wij tot de Zoon zijn, het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, Colossense? Ja. Wat is nou het Koninkrijk Gods? En wat is nou het Koninkrijk der Hemelen? Is het nou één en hetzelfde ding? Nee. Nee. Eendeels wel. Ik zou kunnen zeggen, en dat doe ik heel cryptisch. Ik kan zeggen, het Koninkrijk Gods is ook het Koninkrijk der Hemelen. Maar ik kan niet zeggen, het Koninkrijk der Hemelen is het Koninkrijk Gods. Waarom? Waarom? Wat is nou het Koninkrijk der Hemelen? Dat is een Koninkrijk van de hemel op aarde. En geef eens een andere naam voor het Koninkrijk der Hemelen, om het gewoon maar eens wat makkelijker te maken. Nou, noem maar rustig het 1000-jarig vrederijk. Het Koninkrijk van de hemel op de aarde. De hemel regeert op aarde. Maar is het Koninkrijk der Hemelen, is dat het doel van God? Veel mensen denken, ja, straks komt de Heer weder, dan is toch wel het doel van God bereikt. Wel nee, het Koninkrijk der Hemelen, het 1000-jarig vrederijk, is alleen maar een voorportaaltje. Van wat? Van het Koninkrijk Gods. Wat is het Koninkrijk Gods? Het Koninkrijk Gods omvat alles. En we hebben de aarde, om zo maar te zeggen, binnen het Koninkrijk Gods, En de aarde moet weer teruggewonnen worden als gebied binnen het Koninkrijk Gods. Het is gerebelleerd. Het is eigenlijk in handen van de tegenstander. De God van deze eeuw, de God van deze wereld, wie is dat? Dat is Satan. Het rijk der duisternis eigenlijk is hier. En wat Christus met zijn wederkomst doet, is eigenlijk weer orde op zaken stellen op deze aarde. Hij komt weder op aarde en hij stelt weer orde op zaken en hij geeft de honneurs, geeft die af aan Israël als een priestervolk.